Ja, blij om weer terug in jullie midden te zijn. Na een mooie periode van vakantie. Ja, leuke dingen meegemaakt, leuke dingen beleefd. Allereerst was er dat mooie tienerkamp of kinderkamp voor kinderen met een beperking. En hebben we toch een aantal hele leuke dingen meegemaakt. Waterspelen gedaan met elkaar en gekneusde ribben overgehouden. Ja goed, dat zijn al van die dingen. En een workshop muziek georganiseerd. Heerlijk om dan die gasten daar bezig te zien. Ik had allemaal potten en pannen had ik op een tafel gelegd en aan touwtjes gehangen. En dan mochten ze erop rammen. En het was een enorm kabaal. Op een gegeven moment zaten ze allemaal met van die koptelefoons, want het was zo'n kabaal. Maar goed, we hebben ervan genoten. En dat was heerlijk om dat allemaal te zien en mee te maken. En dan onze vakantie in Noord-Frankrijk was ook gewoon zalig. Ja, het was machtig mooie belevenis om met een parachute van een berg af te springen en dan zo eventjes zo 20 minuten in de lucht te hangen en zo de hele omgeving te bekijken. Ik vond het een hele mooie ervaring. En ja, we hebben zo allerlei leuke dingen meegemaakt in een Franse sfeer, Franse stokbrood, Franse croissants, Franse kaas en noem maar op. En het is gewoon heerlijk. En Hester die had nog een paar vriendinnen meegebracht. Dus ja, we hebben gewoon een hele goede tijd gehad met elkaar. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, niet elke vakantie die we altijd gehad hebben was altijd even voorspoedig. Dit was een zomer waar ik echt met heel veel plezier op terugkijk. Maar we hebben ook wel zomers gehad dat het even heel anders was. Zomers dat ik in het ziekenhuis belandde vanwege een schouderblessure. Een zomer dat mijn auto in brand vloog en ja, totaal was uitgebrand. Ja, zo dat soort gekke dingen en een storm die we dan meemaakten. En ja, dan kan je thuis gaan zitten met zo'n gezicht. Dan kan je op een gegeven moment zeggen, jongens, we gaan naar huis. Mijn hele vakantie is verpest en dan zit je met zo'n gezicht. En dan zit je thuis, zit je nog met zo'n gezicht. En ook dat werkt niet. Maar je kan ook, en ik vind dat wel heel mooi, je kan ook leren om van om uit die dingen mooie lessen te halen en te zien dat er ook mooie dingen uit te ontdekken zijn. En ja, als dan zo'n auto in de brand vliegt, dan mag je toch aan de andere kant dankbaar zijn dat je er zelf niet in zat. En dat je gezond en wel bent en dat er niets aan de hand is met jezelf. En ja, ik denk dat zijn zo inderdaad van die dingen, dat mogen we leren. Maar goed, we kennen waarschijnlijk allemaal wel van die dingen in ons leven waarvan we zeggen, ja, dat is allemaal, dat overkomt ons en dat is gewoon niet fijn. Dingen die je meemaakt soms kun je echt als vreselijk naar ervaren. En dat je denkt, ja, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt mij dit? En wat is hier nu de zin van? En dat je boos, teleurgesteld bent. En ik wilde deze morgen een gedeelte met jullie lezen uit de psalmen. Eigenlijk twee psalmen die na elkaar staan wilde ik met jullie lezen. Psalm 42 en psalm 43. En dat zijn psalmen die toch ook wel een beetje in die richting wijzen. Je zal het misschien niet direct zien, maar toch, ik denk het zijn hele bijzondere psalmen. We beginnen bij psalm 42 en dat is de eerste psalm van het tweede boek van de psalmen. Want de psalmen was verdeeld in vijf verschillende boeken. Waarschijnlijk omdat die psalmen, ja, dat werd allemaal met de hand geschreven op papieren en perkament en weet ik wat allemaal meer. En ik denk dat als je zo'n handgeschreven bundel van enkel de psalmen zou hebben, dat die stukken dikker zou zijn dan onze Bijbel vandaag de dag. Dus ja, ik snap ook wel dat dat in meerdere bundeltjes was. Maar goed, de tweede bundeltje uit de psalmen. Psalm 42 gaan we lezen. En daar staat boven, voor de koorleider, een leerdicht van de Korachieten. Zoals een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht, daar men de ganse dag op mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken, mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uitschreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u. Uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het klein gebergte, watervloed roept tot watervloed bij het gebruis van uw stromen, al uw baren en golven slaan over mij heen. Overdag zal de Heere zijn goede tierenheid gebieden en 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik wil tot God mijn rots zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart? Is dat vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. En dan gaan we door met van Psalm 43, want dat hoort er eigenlijk bij. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht. Doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht, want u bent de God van mijn toevlucht. Waarom verstoot u mij? Waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden en mij brengen naar uw heilige bergen, naar uw woningen. Zodat ik kan gaan tot Gods altaar en tot de God van mijn jubelende vreugde. En u loven met de citer. O God, mijn God. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel. En wat bent u onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. Nou, ik denk dat we allemaal wel van die momenten in ons leven kennen. Dat dingen tegen zaten, dat dingen misliepen, dat dingen fout gingen. Soms heb je van die momenten in je leven dat die opeens alles veranderen. Of soms kan dat inderdaad een lange periode in je leven zijn dat het niet goed gaat in je leven. Een accident of een langdurige werkeloosheid of een ziekte. Soms is dat door onze eigen fout. En soms kan je er ook helemaal niks aan doen. Maar we hebben vandaag Psalm 42 en Psalm 43 gelezen. En dat zijn psalmen geschreven door de Korachieten. Nou, die eerste 41 psalmen, dus dat eerste boekje van de psalmen, dat zijn bijna allemaal psalmen die geschreven zijn door David. De andere David, hè. David was een man van bergen en van dalen. Een man van blijdschap en van verdriet. Een man van fouten en van berouw. En dan komen Psalm 42 en 43 en die zijn geschreven door de Korachieten. En de Korachieten zijn de nakomelingen van, hoe kan het ook anders, van Korach. En Korach was een priester uit het boek Numeri. En eigenlijk, die Korachieten, dat zijn mensen zoals jij en ik. En we willen iets lezen over die vader Korach in Numeri 16. Korach, dat was geschiedenis, dat speelde zich af in die geschiedenis, dat het volk Israël in de woestijn was. En ze waren bijna in het beloofde land, bijna.
Mozes heeft juist 12 verspieders uitgezonden om het land Kanaan te verkennen. En die 12 verspieders die komen er op een gegeven moment terug. En 10 van hen die zijn bang vanwege alles wat ze gezien hebben. En 2 die zeggen, ja, met de hulp van de Heere kunnen wij dit land innemen. Maar die 10 die zo bang waren, die sleepten eigenlijk het hele volk mee met hun angstige verhalen. Het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment bijna niemand nog op God durfde te vertrouwen. Ondanks alle wonderen die zij in de afgelopen 1,5 jaar, zoiets van God hebben gezien. Ondanks dat durfden ze niet op God te vertrouwen. En daarom, omdat ze allemaal God in twijfel trekten, moest het hele volk voor nog eens 38 jaar, dat is natuurlijk ook wel een hele periode, voor nog eens 38 jaar terugkeren naar de woestijn. En niemand van dat volk zou het beloofde land binnengaan. Op 2 mensen na, en dat waren Jozua en Caleb. Maar voor het volk zelf was het te laat. Het was te laat zelfs voor spijt. Het volk kon spijt tonen, maar het had totaal geen zin meer. God had besloten, het volk moest terugkeren naar de woestijn. Maar ook dat was eigenlijk niet naar het zien van het volk. En dus gingen ze naar Mozes toe en begonnen ze het gezag van Mozes te ondermijnen. En een deel van het volk deed alsnog een poging om toch het land binnen te vallen, maar ze werden verslagen. En daarna is het aan Korach. Dan komt Korach in actie. Nummer 16. Daar lees ik een paar versjes. De eerste 5 versen. Daar staat: Korach nu, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, dus hij was een leviet, nam met Datan en Abiram, zonen van Eliab en On, de zoon van Pelet, Rubenieten, een aantal mannen. En zij stelden zich voor Mozes met 250 mannen uit de Israëlieten, hoofden der vergadering, opgeroepenen ter volksvergadering, mannen van naam. Zij dan liepen te hoop tegen Mozes en naar Aaron en zeiden tot hen: laat het u genoeg zijn, want de hele vergadering, zij allen zijn heiligen. En de Heer is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente des Heren? Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht en hij sprak tot Korach en zijn hele aanhang: morgen, dan zal de Heere doen weten wie hem toebehoort en wie de heilige is, dat hij hem tot zich doet naderen, die hij verkiezen zal, zal hij tot zich doen naderen. En dan ietsje verder in vers 28, dan krijg je eerst een hele discussie, een hele stampij tussen Korach en die 250 mannen en Mozes. En dan is die volgende dag aangebroken en dan gaat Mozes in gesprek. En daarop zei Mozes, vers 28, hieraan zult u weten dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen. Dat was geen hoogmoed van Mozes dat hij dat zegt, maar dat was gewoon, de Heere had hem aangewezen, de Heere had hem geroepen, dat was overduidelijk, dat wist iedereen, dat kunnen we zo lezen in de Bijbel. Maar dat werd door deze mannen dus wel in twijfel getrokken. Maar hieraan zult u weten dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen. En dat het niet mijn bedenksel is. Indien deze zullen sterven zoals ieder mens sterft. En over hem bezoeking zal worden gedaan zoals ieder mens bezocht wordt. Dan heeft de Heere mij niet gezonden. Maar Indien de Heere iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond zal opensperren en hem verzwelgen met alles wat hem toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult u weten dat deze mannen de Heere gesmaad hebben. Nou, nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken, of de grond spleet onder hen, en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en met alle mensen die bij Korach behoren, en met alle haven. Zo daalden zij met al de hunnen levend in het dodenrijk. En de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden van de gemeente omkwamen. En alle Israëlieten die om hen heen stonden, vluchtten weg op hun geroep, want ze dachten, de aarde moest ook ons eens verzwelgen. Toen ging er een vuur uit van de Heere en verteerde de 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden. 250 mannen die in opstand waren gekomen tegen Mozes, tegen de Heere. En die dachten dat zij het gezag wel voor zichzelf konden opeisen. 250 mannen. En daaronder was dus ook die Korach, vader van de Korachieten. 250 mannen die het gezag van Mozes hebben betwist. Maar de Heere geeft uitsluitsel. En ze worden in één klap gedood en verzwolgen door de aarde en verteerd door vuur. Nou, dat moet werkelijk een tragisch moment zijn geweest voor Israël. Een bangelijk moment. En het maakte ook diepe indruk op het volk. Maar nu was het wel voor iedereen klaar en duidelijk dat de Heere Mozes had uitgekozen om dat volk te leiden. Maar toch, als we nog een klein stukje verder kijken in Numeri 26, dan staat er iets opmerkelijks over Korach. Numeri 26 vanaf vers 8. Daar lezen we, de zoon nu van Palu was Eliab. En de zonen van Eliab waren Nemuel, Datan en Abiram. Deze Datan en Abiram waren de opgeroepenen der vergadering, die met Mozes en Aaron getwist hadden in de bende van Korach. Toen deze twisten tegen de Heere, maar de aarde had haar mond geopend en hen met Korach verslonden toen de bende stierf, doordat het vuur de 250 mannen verteerde, zodat zij tot een teken werden. Maar de zonen van Korach waren niet gestorven. Dat is dan toch weer zo opmerkelijk, want je ziet dat er heel veel mensen waren die tegen Mozes waren opgestaan. De zonen van Korach waren niet gestorven. Ook dat was iets wat God had besloten. De Korachieten had God uitgekozen om dienst te doen in de tabernakel en later in de tempel. Dat had God zo beslist. En het was helemaal niet omdat deze mensen nu zo braaf waren, maar het was omdat God hen die taak al veel eerder had toebedeeld. God had al heel duidelijk gezegd, deze mensen moeten dienst doen in de tempel. Dus eigenlijk ontstaat er een beetje een bizarre situatie. Vader Korach, die zo tegen Mozes, tegen God in opstand is gekomen. Maar die zonen zijn door God aangewezen om dienst te doen in de tempel. Dus die Korachieten zijn eigenlijk mensen, een familie, zou je kunnen zeggen, die rondloopt met de nasleep van heel wat pijn uit het verleden. Vader Korach was met 250 anderen gestorven omdat hij tegen Mozes en God had gerebelleerd. En de nakomelingen zitten met de erfenis. Zij moeten verder. Zij zijn de priesters en zij hebben de taak om God te dienen in de tabernakel. Zij hebben de taak om God te dienen later ook in de tempel. Zij moeten verder. Zij moeten God dienen. En als je dan zo door de Bijbel heen bladert, dan zie je op een gegeven moment dat ze dat eigenlijk heel goed doen. In 2 Kronieken 20, vers 19, daar lezen we: en de levieten, behorende tot de Kehatieten en de Korachieten, stonden op om de Heere, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. Dat waren die Korachieten, die nakomelingen van Korach. Zij zijn de mensen die de naam van hun gevallen vader moeten zuiveren. Zij hebben de taak, zij hebben de opdracht om de taak van hun vader voor te zetten. En zo hebben we vanmorgen Psalm 42 en Psalm 43 gelezen. Het zijn psalmen die zich geschreven zijn door de Korachieten. En die Psalm 42, die begint dan met die hele bekende woorden: gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Nou, er zijn zelfs liederen over geschreven die dat bezingen. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Nou, die Korachieten, dat waren eigenlijk maar hele gewone mensen, hoor. Hele gewone mensen met een verleden zoals jij en ik. Een verleden vol mooie en ook minder fraaie dingen. Ook al was het misschien allemaal van een heel andere orde. Ook al waren er misschien heel andere dingen die in hun tijd speelden, moesten ze met heel andere dingen afrekenen dan wij. Maar ook zij waren maar heel gewone mensen. Maar goed, wij allemaal, we kennen ongetwijfeld die pijnen in ons leven, de zorgen en de moeite, zorgen uit het verleden, dingen die zijn misgelopen in ons leven, momenten die ons tranen hebben gekost, situaties waar we ongelooflijk veel spijt van hebben dat we het zo hebben aangepakt. Dingen waar we machteloos moesten toekijken. Maar we moeten verder. En we willen ook verder. Maar we willen wel graag verder op een goede manier. En dat vraagt inspanning. Dat vraagt keuzes. En die Psalm 42, dat is echt een psalm die spreekt van een diep verlangen naar God. Maar het is ook een psalm die spreekt van strijd. Van twijfel, van verdriet. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt: waar is uw God? En tegelijkertijd is het ook een psalm die de waarom-vraag durft te stellen. Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart? Het is een psalm die ook de waarom-vragen durft te stellen. Heb jij wel eens waarom-vragen in je leven? Waarom vragen die, waar je maar geen antwoord op krijgt? Waarom overkomt mij dit? Waarom is het leven zo oneerlijk? Waarom is er al die strijd en al die moeite in de wereld? Waarom vragen? We kennen ze waarschijnlijk allemaal wel. En dat zijn eigenlijk die knoopjes, hè, en die rode draad die ik al wel eens heb laten zien. Die knoopjes en die rode draad waar we geen antwoord op hebben. De dingen die we niet begrijpen. En het is heel erg lastig als je met die waarom-vragen zit. En je hebt maar geen antwoorden. En je hebt het gevoel dat die vragen ook maar niet beantwoord worden. Ik denk dat dat voor de meesten van ons wel herkenbaar is. Maar het moet nog veel lastiger zijn Als je bij die waarom vragen blijft steken en je komt maar niet verder en je laat je hoofd hangen en je laat verdriet en boosheid en lusteloosheid de overhand krijgen in je leven. Het hoeft allemaal niet meer. Laat maar zitten. Ik snap het allemaal niet. Waarom, God? En je laat je hoofd hangen. Ik denk dat is niet de manier waarop we ermee om moeten gaan. Die psalmen, ja, ik zei al, er zijn 150 psalmen. De allereerste psalm uit de Bijbel, dat is vermoedelijk een psalm van David, die begint dan ook met de woorden: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet blijft staan op de weg van de zondaars. Die niet gaat zitten in de kring van de spotters. Psalm 1 is een psalm die ons vooral waarschuwt om niet te blijven hangen in al die dingen die ons achtervolgen vanuit het verleden, of die allemaal over ons heen komen. Het is een psalm die ons oproept om niet te blijven stilstaan bij die dingen. Ze zijn overkomen en we begrijpen het misschien niet, maar we moeten er niet bij blijven stilstaan. En elke psalm heeft zo zijn eigen invalshoek. Elke psalm benadert weer een probleem uit het leven, benadert weer een bepaalde situatie op zijn eigen manier. En soms raken die psalmen ook een hele gevoelige, een hele tere plek in ons leven. Maar die psalmen kunnen ons ook een stuk innerlijke genezing brengen. Het kan ons een gebed op het hart leggen. Of het openbaart iets van Gods grootheid. Het openbaart iets van onze afhankelijkheid aan hem. Een goede vriendin van ons, Margreet, is verleden jaar gestorven. En dat was een vrouw bij wie zo ongelooflijk veel tegen heeft gezeten. Ze heeft een huwelijk gehad wat maar 7,5 jaar heeft geduurd. En het grootste deel van haar huwelijk was haar man ziek. En na die tijd stond ze alleen voor de opvoeding van haar 2 zoons. Ook dat was zeker niet gemakkelijk. En dan sinds mei 2016 was haar jongste zoon vermist. Hij was bergbeklimmer die in het Himalaya-gebergte ergens verdwenen is en nooit meer is teruggekomen. En dan eind 2022 kreeg ze te horen dat ze kanker had. Nou, Neeltje en ik, toen we dat hoorden, zijn we de dag daarna meteen naar Nederland gereisd om haar te bezoeken en om samen avondmaal te vieren en samen te bidden. En ik moet zeggen, dat was een moment met een mengeling van verdriet, maar ook van hoop en van dankbaarheid. Deze vrouw was duidelijk iemand die niet van plan was om bij de pakken te gaan neerzitten, ook al had ze kanker en wist ze dat ze niet lang meer te leven had. Maar ze zei op een gegeven moment: ik ga niet zitten wachten op mijn dood. Ik ga zitten wachten op Jezus' komst. Ja, we weten allemaal dat een mens zich van alles kan aanpraten. En ook Margreet, ja, ze had nog maar een aantal maanden te leven. En ja, na 2000 jaar wachten op de komst van Jezus, is de kans natuurlijk wel heel erg klein dat Jezus net zou terugkomen in die paar maanden dat Margreet nog te leven had. De Heere talmt wel erg met de belofte, zouden we kunnen zeggen. De kans om te sterven is vele malen groter dan dat Jezus binnen die paar weken, paar maanden zou terugkomen. Maar dat was ook niet haar motivatie om Jezus te blijven verwachten. Ze zei, en ik vond dat ze daar wel een punt had: het moet toch vreselijk zijn dat Jezus op een dag terugkomt en dat dan blijkt dat er helemaal niemand op hem zit te wachten. Dat moet toch vreselijk zijn. En dus, ik ga niet zitten wachten op mijn dood. Ik ga wachten op het moment dat Jezus terugkomt. Romeinen 8 vers 25 zegt: Indien wij hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij met volharding. Verwachten. Verwachten met volharding. Dat is hoe wij ook in het leven moeten staan. Zelfs met al onze waarom-vragen. Zelfs met al die dingen die zijn misgelopen in ons leven. Het is niet de bedoeling dat we daarom maar blijven stilstaan bij alles wat is misgegaan. We mogen hem verwachten. We mogen vooruitzien. Nou, ik noemde al even haar jongste zoon, was bergbeklimmer. Nou, wanneer je een berg wil beklimmen, dan moet je doelen stellen. Dan moet je werken aan je conditie. Je moet een uitrusting aanschaffen, je moet je dingen ontzeggen. Als je de top wil bereiken, dan is volharding noodzakelijk. En dan moet je je focussen op je einddoel. Dat is je prioriteit. En dan heb je momenten onderweg dat het moeilijk wordt. Misschien zelfs momenten dat het gevaarlijk wordt. En dan heb je de steun van anderen nodig of je loopt vast. Je moet het doel voor ogen houden. Je moet volharden. En eigenlijk geldt dat voor iedere challenge. Wat je ook doet, je moet je doel voor ogen houden. En dat geldt eigenlijk zelfs voor geloven. Ook dan is het zo belangrijk dat we ons doel voor ogen houden. We mogen Jezus' komst verwachten. We mogen uitzien naar hem. We mogen onze ogen op hem gericht houden. Onze leidsman, onze voleinder van het geloof. We hebben een schat die voor ons is weggelegd in de hemelen. We mogen op hem gericht zijn. Psalm 42, ik zei het al, begint met: zoals een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Zo dat verlangen van de schrijver naar God. Zo dat diepe verlangen, ondanks alles wat er is misgelopen. Dat verlangen naar God om uitkomst. En tegelijkertijd schrijft diezelfde schrijver ietsje verder in die psalm: watervloed roept tot watervloed bij het gebruis van uw stromen. Al uw baren en golven slaan over mij heen. Overdag zal de Heere zijn goede tierenheid gebieden en 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Diezelfde schrijver, die noemt in één adem als het ware zijn diepe verlangen naar God, als een hert dat verlangt naar water. En tegelijkertijd, midden in al die dingen die zo onrechtvaardig en zo oneerlijk aanvoeren, te midden van al die eenzaamheid, te midden van al dat bedrog, te midden van al die duisternis en onderdrukking, ervaart hij die stromen van zegen die als golven over hem heen slaan. En ervaart hij dat God zo dichtbij is dat hij er alleen maar van kan zingen en hem bedanken. En dan roept de Korachiet tot God: zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden en mij brengen naar uw heilige bergen, naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God van mijn jubelende vreugde, en u loven met de citer. O God, mijn God. De Korachiet, nakomeling van Korach, met een hele erfenis waar je niet op zit te wachten, waar je niet naar verlangt. De Korachiet verlangt naar een hand om vast te grijpen. De Korachiet verlangt naar een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad, om te kunnen volharden op zijn tocht. Om vol verwachting uit te zien naar die ontmoeting met zijn God, de levende God. En om die heilige berg te beklimmen, om zijn woning te betreden, om zijn altaar te bestijgen. Nou, ik heb al wel eens genoemd, Openbaring 21 heeft het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Of we kunnen het nog sterker zeggen, Jezus zegt: ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. vanaf het begin van deze wereld tot aan de voleinding van deze wereld. Dat hele parcours, dat hele traject is door hem getekend. En Jezus kent dat hele parcours op zijn duimpje. En hij staat aan het eind. We moeten onze ogen gericht houden op hem. En ergens midden op dat parcours heeft hij zichzelf aan de wereld laten zien. Johannes 1 zegt, hij kwam tot het zijne. Zijn levenswerk. Zijn wereld, zijn schepping. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd genageld aan een kruis. En hij stierf. En dan staat er in Johannes 1, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En wat is daarvoor het sleuteltje? Geloof. Verwachting. Volharding. Dat hele parcours van Genesis 1 tot Openbaring. Het is door hem getekend. En hij kent het traject van het begin tot het einde. En ergens op dat parcours, ergens op dat hele traject, daar wandel jij en ik. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. En Jezus die zegt, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus ja, ik hoop, ik verlang dat ook jij en ik, dat we ons niet laten lam leggen, dat we ons niet laten te neerdrukken door onze zorgen, door onze waarom vragen, door alle dingen die zijn misgelopen in ons leven, hoe moeilijk ze misschien ook zijn. Maar ik hoop dat ook jij, dat ook u leeft met die verwachting om Jezus te ontmoeten daar of hier, maar dat we hem willen ontmoeten. En dat onze gedachten op hem gericht zijn. En dat we blijven volharden tot het einde. Hij is de nummer 1 voor ons leven. Hij verdient de eerste plaats in ons leven. Psalm 42 en 43, tot 3 keer toe staat er, wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Zullen we samen nog de Heere danken. Heer Jezus, wat is dat? Een geweldige zekerheid dat u aan het begin staat en dat u ook aan het einde staat. U bent de Alpha en de Omega, de eerste, de laatste, het begin en het einde, die is, die was, die komt. En we zitten misschien allemaal heel persoonlijk wel met onze waarom-vragen, met onze twijfels, met onze onzekerheden. Dingen die we niet begrijpen. Dingen die voor ons, ja, onbevattelijk zijn. Waarom overkomt ons dit? Waarom worstel ik met deze strijd? Waarom heb ik het zo moeilijk? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Heer, we kennen zo allemaal die waarom vragen. En we kennen allemaal die situaties, ja, waar we misschien wel onze eigen mening over hebben, maar waarmee we de zaak niet veranderd krijgen. Heer, u kent het hele parcours. U kent het volledige traject. U bent het begin en u bent het einde. Wat een zegen is dat. En dan bid ik u voor ons allemaal, zoals we hier zitten, dat u ons ook helpt om de moed niet op te geven. Dat u ons helpt om vast te houden aan uw woord, aan de beloften in uw woord, aan de zekerheden die er staan in uw woord. En dat we onze ogen gericht blijven houden op Jezus, onze leidsman, onze voleinder van ons geloof. Gaat u zo met ons mee. Beschermt u ons, bewaart u ons en wijst u ons de weg. U staat aan het einde. Dank u wel. We prijzen uw grote naam. Amen.